Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over nationalisme. En dat doe ik niet alleen, maar samen met Joep Leersen, nationalisme-expert en emeritus hoogleraar Europese studies. Won al eens de Spinoza-premie, dat is zo'n beetje de hoogste onderscheiding die je in Nederland kan krijgen als wetenschapper. En dat kreeg hij voor zijn onderzoek naar culturele en nationale beeldvorming. En ook aanwezig Marcel Lubbers, hoogleraar interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. En die onderzoekt al 25 jaar radicaal rechts stemgedrag in Europa. En tenslotte Margriet Oosveen, mijn collega, redacteur sociale wetenschappen van de Volkskrant. En zij schrijft over de wij-zij-maatschappij, polarisatie en hoe we toch met z'n allen moeten proberen in één landje een soort gedeelde werkelijkheid te zien. We starten even met een van de aanleidingen voor deze podcast. Een fragmentje, een bekende stem, komt-ie.
Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
Ja, Marcel, PVV, grootste partij van Nederland bij de verkiezingen, kwam voor vele mensen als een verrassing, maar voor jou ook?
Nou ja, in de zekere zin niet. Maar het is voor mij ook altijd wel een verrassing wanneer alle factoren samenkomen die maken dat een partij met een nationalistische agenda echt succes heeft. Maar wat we al heel lang zien in het onderzoek is dat er een hele duidelijke voedingsbodem bestaat onder de kiezers. Waarbij het politieke wantrouwen samengaat met een waargenomen bedreiging van het idee van de homogene natiestaat door eigenlijk externe factoren. En dan met name Europese integratie en immigratie spelen daarbij een belangrijke rol. Ja, omdat nationalisme je eigen land altijd op de eerste plaats stelt. Het is eigenlijk een hele spannende vraag geweest waarom mensen niet op radicaal rechtspartijen stemden. Terwijl ze het op hoofdlijnen wel eens zijn met de inhoud van het programma van die nationalistische partijen.
Dus mensen vonden het altijd al, maar het uitte zich nu pas in stemgedrag. En de vraag is van waarom deden ze het eigenlijk niet eerder? Maar dan gaan we even, bouwen we dat antwoord daarvoor. Dat wordt een cliffhangertje voor deze aflevering. Gaan we eerst weer even een fragmentje luisteren. Komt-ie. Margriet, help ons. Wat horen we hier?
We horen het volkslied Wie Neerlands bloedt, waarmee Hendrik Tollens in 1815 de wedstrijd Schrijf een tekst voor een nieuw volkslied won.
Ja.
Met de nu wel beruchte regels Wie Neerlands bloedt door daderen stroomt van vreemde smetten vrij. Dat was de oorspronkelijke tekst.
Mm-hmm.
Die is eind 19e eeuw veranderd in Wie het hart klopt fier en vrij. Maar zoals hoogleraar Nederlands literatuur en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen me vertelde. Zij heeft ook meegewerkt aan het verhaal dat ik heb geschreven over dit nationalisme. Is dat in 2015 dit volkslied van Hendrik Tollens, inclusief de woorden van vreemde smetten vrij, alweer probleemloos over de Amstel schalde. Ter afsluiting van de viering 200 jaar Koninkrijk. En eigenlijk niemand had er een probleem mee.
Ik ga nu vast iets heel hopeloos naïef zeggen, maar ik dacht altijd dat Nederlanders niet zo super nationalistisch waren. Ik dacht altijd dan, weet je wel, Fransen, die willen altijd die moeten minimaal zoveel procent hun eigen taal op de radio. En ik dacht daar bij Nederlanders niet zo aan.
Ja, en dat is dus heel Nederlands. De ontkenning van nationalisme is typisch Nederlands nationalisme, zal blijven.
Oké, ja. En Joep, dat liedje in de 19e eeuw tot ons kwam. Dat is geen toeval, toch?
Nee, en trouwens, dat de ontkenning van het nationalisme is overal zo'n beetje. Het is net slechte adem. Je merkt het alleen bij andere mensen en nooit bij jezelf.
Oké. dankjewel.
Maar dat repertoire waarom mensen, als ze ontevreden zijn, terugvallen op het nationalisme, dat is echt een product van de 19e eeuw. Dit liedje werd inderdaad door Tollens gefabriceerd toen na Napoleon het nieuwe Nederland werd gecreëerd. Men had voorheen een vorstenstaat gehad. Al die staten in Europa waren helemaal georiënteerd. En dat moesten nu nationale staten worden. Dat had men wel uit de Franse Revolutie meegenomen. En wat Tollens dus maakt, is eigenlijk een soort meezinger. Zingt allemaal het feestlied voor vaderland en vorst. Dus je krijgt een soort koppelverkoop dat vorst en vaderland gelijkelijk een soort pretelement vormen. Van hoera, wat hebben wij het toch goed samen. Mm-hmm. En dat is kenmerkend voor bijna alle volksliederen die allemaal als paddenstoelen uit de grond schieten in Europa in de 19e eeuw.
Ja, ja, ja. En die standbeelden van VOC-kapiteins en zo, die komen eigenlijk ook uit die tijd?
Ja, dat volgt allemaal in de cultus van die nieuwe nazistaten, zoals dat heet. Hè. Dat is dan een begrip dat in de 19e eeuw opkomt. Het feit dat de staat er is niet vanuit de vorst en de macht van de overheid, maar vanuit de wil van het volk. Mm-hmm. Dat betekent dat ze enorm op de gemeenschappelijke elementen van de cultuur en van het gemeenschappelijke verleden en de herinnering wordt getamboureerd. Dus de 19e eeuw is overal de eeuw van de standbeeldenmanie. We denken in Nederland zijn er niet zoveel, nou ze staan overal. Michiel de Ruiter, Thorbecke, Tollens, de slag bij Heiligerlee, Willem II voor het Binnenhof, noem maar op. Als je ze eenmaal ziet, zie je ze overal. En ze zijn allemaal ergens tussen 1860 en 1925 gebouwd. En ze gaan bijna allemaal over wat in de 19e eeuw gaat heten de Gouden Eeuw. De tijd dat we nog groot waren en een VOC-mentaliteit hadden.
Ja, dat zijn allemaal ver nadat die mensen daadwerkelijk geleefd hebben en hun daden verrichten, zijn die standbeelden er gekomen. Als een soort, ja, nou, een soort hunkering naar het verleden.
Ja, het is ook een soort compensatiepolitiek. Nederland in de 19e eeuw is trekschuiten, horretjeslucht en spruitjesgeur. Is totaal duf. In Nederland heeft al helemaal niks te makken. Afgezien van het feit dat we nog steeds in staat zijn om de koloniën uit te buiten. Maar als Europees land tellen we niet meer mee. Dus we compenseren dat idee van een neergang met de grootste herinneringen van wat waren wij toch goed. Zoals we nu nog terugdenken aan Johan Cruijff en Ruud Gullit. Als we vinden dat het voetbal eigenlijk niet meer zo bijster is. Dus in Nederland hangt zich heel erg op aan die vergane glorie.
En Joep, jij had er zo'n mooi woord voor. Je noemde het Efteling-nationalisme.
Ja, ja, het is dus eigenlijk een niet zozeer. Kijk, als wij die standbeelden zien, dan denken we, oh, Jan Pieterszoon Koen, dat was ergens rond 1600 een man in. Michiel de Ruiter, allemaal Gouden Eeuwers. Nee, ja, dat kan wel kloppen. Maar je moet ook eens kijken, wanneer zijn die standbeelden opgericht? En die zijn allemaal opgericht in die jaren. En dat is dus een beetje een soort land van ooit en een namaakverleden en een soort. Eye candy, het ziet er leuk uit. En het is een pretpark. Het is Efteling nationalisme, ja.
Het lijkt me iets wat ook gewoon heel diep geworteld zit in mensen en misschien zelfs wel in dieren. Zo van, ja, ik hoor bij een groep en dat is ergens afgebakend en dit is mijn clubpie. En dat je dat dan ook met een land krijgt, dat is ook niet zo heel gek, toch?
Nou, het is ook niet zo heel natuurlijk. Mensen hebben het eeuwen en zelfs millennia lang gehad, voornamelijk met hun religie. Of met hun klasse, of met de stad waarin ze wonen en waarin ze burger en aandeelhouder waren. En dat dat opeens niet alleen de staat is, maar dus de staat als, laten we zeggen, het rijk van de vorst, wiens onderdaan je bent, maar als de belichaming van de culturele gemeenschap waarin je een Nederlander bent, met dezelfde gevoelens, dezelfde emoties, dezelfde culturele herinneringen, dezelfde tradities, die politieke invulling van saamhorigheid is typisch voor de romantiek. Die zie je voor 1800 nauwelijks op nationaal niveau en die zie je na 1800 bijna overal.
En die indeling in nazistaten, dat gebeurde in zo'n beetje in Versailles, toch?
Ja, nou in het verdrag van Versailles, dus niet het paleis van Lodewijk XIV, ja? Maar in de vredesonderhandelingen van 1918-1919, toen kwam de Amerikaanse president Wilson. En die had de Europese les geleerd. En die had die wilde één ding, dat was de grote keizerrijken opdelen die die oorlog hadden uitgelokt. En dat waren dus eigenlijk Duitsland, Oostenrijk, het Osmaanse Rijk. En Rusland was al tegen de vlakte gegaan door de revolutie daar. En hij kwam met het idee van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Dat vinden wij nu een heel natuurlijk principe, maar het was toch tot op zekere hoogte een novum, een uitvinding van de 19e eeuw. En de grote vraag was natuurlijk, wie is één volk? Mm-hmm. Zijn de Tsjechen en de Slowaken twee volkeren of zijn ze er één? Hoe dan ook, dat breekijzer werd gebruikt om al die Centraal-Europese keizerrijken op te delen in wat nazistaten ging heten. En die allemaal gebaseerd waren op het idee, als je een cultuur hebt, dan ben je een volk. En als je een volk bent, een natie, dan heb je recht op zelfbeschikking. Dus die vertaalslag is toen helemaal in de internationale politiek tot een hoeksteen van de verhoudingen geworden.
En dat klinkt ook wel een beetje goed. Een soort zelfbeschikkingsrecht, ja, ik denk, klinkt mij positief in de oren.
Ja, zoals gezegd, in het begin, in de 19e eeuw, begint dat als een verzet tegen de vorstenstaat. De gedachte, wie maakt nou eigenlijk uit waarvoor de staat dient, werd voor de Franse revolutie beantwoord door dat doet de vorst. En na Rousseau en na het sociaal contract wordt gezegd, nee, dat doet het volk, dat doen de belastingbetalers. En daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Dat is, en ik moet nu even technisch gaan worden, een invulling van de natie als een demos, als een democratie. Dat wil dus zeggen een volkslaag. Maar in de loop van de 19e eeuw verschuift dat idee van de demos als belastingbetalende volkslaag steeds meer in de richting van de ethnos, naar een cultuurgemeenschap. Een groep mensen die samenhoren op basis van een gedeelde taal, een gedeelde geschiedenis, gedeelde herinneringen, gedeelde normen en waarden. En die verschuiving die leidt dus van, laten we zeggen, een patriotisch idee van wij maken zelf wel uit wat de staat doet, omdat wij de belastingen betalen, naar wij maken zelf wel uit, want wij zijn de Nederlanders en vreemde snoeshanen hebben daar niks mee te maken. Dus daar zit dus ook wel een wormpje in de appel. Het beginsel is prima, maar het is erg afgegleden in de eeuw na Tollens en na het Wien-Nederlands bloes.
En kan je eens een vormpje geven van hoe zo'n wormpje in de appel de verkeerde afslag neemt?
Ja hoor. Nou ja, je hoort dus vaak zeggen, kijk, de nazistaat, het is misschien niet ideaal, maar het is het beste wat we hebben. Mm-hmm. Nou, als je bekijkt wat er met al die nieuwe landen is gebeurd na het verdrag van Versailles en het verdrag van Trianon en het verdrag van Sèvres, al die verdragen van 1919. Hoera, de Esten, de Litouwers, de Roemenen en voor al die volkeren, die krijgen hun onafhankelijkheid, ze zijn vrij. En binnen de 10 jaar zetten ze allemaal hun parlementaire vrijheid bij het oud vuil en worden in al die landen sterke autoritaire leiders benoemd, dictatoren. Ze zijn nu een beetje uit het zicht verdwenen, omdat Hitler en Stalin eroverheen zijn gewalst, maar Pilsudski in Polen en Metaxas in Griekenland en Horthy in Hongarije, en noem maar op. Overal in die landen werd de democratie opzij geschoven door nationalistische dictatoren. We kennen het beter uit Portugal met Salazar en Spanje met Franco. Maar overal zie je dus dat dat het proces is waarin de democratie afglijdt naar wat ik dan maar even etnocratie noem.
En kan etnocratie ook wel goed gaan of gaat dat altijd fout?
Ik denk dat dat altijd fout gaat. Het is heel gezond om een zekere mate van saamhorigheidsgevoel te hebben. Als je bijvoorbeeld na de watersnoodramp van 1953 deltawerken wil gaan bouwen of zo, dan zet je samen de schouders eronder en een beetje hup, daar gaan we met z'n allen, daar is niks mis mee. Mm-hmm. Maar zodra dat te maken heeft met wij zijn blond, blauw ogen geheten Henk en Ingrid en wij zingen ferme jonge stoere knapen, dan moet je oppassen, want dan is er iets mis met je gedachtegang.
Eventjes mijn eigen nationalisme ladder, ben ik even nieuwsgierig waar je mij indeelt. Want ik heb dus, zodra er iemand in een oranje t-shirtje meedoet met een sportwedstrijd, dan ben ik heel erg voor diegene in dat oranje t-shirtje. Terwijl die sport me voorheen totaal niet interesseerde en ik weet niet goed, ik kan niet goed bij mezelf duiden wat dat is. Maar jij misschien wel. Ik ga even op de psychologische bank liggen hier.
Ja, maar ik moet je toegeven, kijk, niemand is, ik ben ook niet zo'n fariseer hoor, ik heb dat met Limburgers. Maar goed, dat is ook een beetje waarom ik een beetje ingeënt ben tegen Hollands nationalisme. Maar ik noemde het Max Verstappen effect. Niemand in Nederland had iets met Formule 1 rennen en opeens krijgen we een Nederlander die het goed doet en opeens iedereen de wild van Formule 1. Mm-hmm. Want hoera, we doen het goed daarin. Dat noemen we banaal nationalisme. Dat is eigenlijk de hele milde vorm van een soort bepaalde mate van chauvinisme, van een irrationele, onwillekeurige betrokkenheid bij een land dat je als het jouwe beschouwt. Het is een vorm van identificatie. Niet mm-hmm. van identiteit, maar van identificatie. Iets waar je zelf voor opteert. Mm-hmm. En de meeste mensen hebben dat wel. Alleen, het is net zoals suiker en zout in je eten. Je hebt het nodig. Maar je moet ook even uitkijken hoeveel je per dag tot je neemt.
Oh ja, ja. Dus zodra ik ga denken van bij een voetbalwedstrijd van geef hem maar een beuk die Italiaan, dan gaat het een beetje de verkeerde kant op waarschijnlijk.
Ja, of als je gaat roepen van mijn fiets terug of zo, dan
ja, precies.
In een wedstrijd tegen Duitsland, dan komen er andere emoties in het spel. En dan moet je je afvragen, is dat nou eigenlijk wel waar je voor wil staan? Ben jij dat echt?
En Margriet, heb jij nog soorten nationalisme gevonden? Van mensen denken toch vaak van oeh, dat gaat de verkeerde kant op, die wel goed kunnen zijn?
Nou, dat heeft Marcel me goed uitgelegd. Ik hoop dat hij dat zo ook doet. Dan kom je bij het verschil tussen patriotisme en chauvinisme. Mm-hmm. Maar misschien is het goed om even naar een geluidsfragment te luisteren dat daarover gaat.
Op het moment dat de kisten met slachtoffers nog onderweg zijn vanuit Kharkov naar Eindhoven, zoeken de eerste mensen al een plekje op het viaduct over de A2 bij Rosmalen.
Ik vind het ook heel keurig en netjes, toch zoals de Nederlandse regering het nu afhandelt. En daar wil ik toch niet getuige van zijn, maar wel een eerbetoon aan.
Om 17:15 trekt de rouwstoet van de vliegbasis in Eindhoven naar Hilversum, de plaats waar alle lichamen van de MH17 slachtoffers worden geïdentificeerd.
En vertel, waarom wilde je dit fragment laten horen?
Nou, ik herinner me echt als een heel saamhorig moment in Nederland. Ik vond het ook erg indrukwekkend, zoals heel veel Nederlanders toen langs de snelweg stonden. En het enorme formele orde bijna, waarmee na zo'n chaotisch, verschrikkelijk ongeluk, nou ongeluk bedoel we dus uit de lucht schieten van het vliegtuig.
Ja.
Die auto's het kaarsrecht terugreden. Iedereen samenkwam rond die wegen om daar een soort eer te betuigen aan de slachtoffers die werden binnengebracht. Bij mij riep dat een vorm van patriotisme op, waarvan ik denk en hoop dat dat goed patriotisme is. Mm-hmm. Ik heb ook, moet ik eerlijk bekennen, ik had nooit een Nederlandse vlag in huis. En ik heb hem toen gekocht om hem half stok te kunnen hangen.
Kijk,
omdat ik echt dacht, het kan toch niet dat die mensen terugkomen en dat iedereen maar gewoon doorleeft alsof er niks aan de hand was. Weet je wel, een soort behoefte om even te laten merken dat er hier iets heel groots, enorms was gebeurd in Nederland.
Ja. En Marcel, dit is patriotisme wat we hier zagen en hoorden?
Ik zou daar graag inderdaad de term patriotisme aan toekennen. En ik denk ook wel dat het goed is om te beseffen wat Joep net ook al aangaf. Is dat zodra we met elkaar vormgeven aan het samenleven, hoe we het samenleven van mensen vormgeven, dat aan de hand gebeurt van de natiestaat, betekent ook dat de mensen zich op een bepaalde manier gaan verhouden tot die natiestaat. En dat ook iets gevraagd wordt van mensen om zich te verhouden tot die natiestaat. Het gaat tot het identificeren met die natiestaat. En dan komt er ook iets van een positief gevoel daarnaartoe. En dat positieve gevoel kan er ook toe bijdragen dat mensen zich met elkaar verbonden voelen in het gegeven waar langs wij dat samenleven organiseren, in dit geval dus de natiestaat. En dat zien we dus eigenlijk terugkomen in allerlei vormen van het denken met elkaar, het vieren ook met elkaar, dat we met elkaar behoren tot die natiestaat. En in ons onderzoek zien we dat ook naar voren komen, bijvoorbeeld bij het vieren van 5 mei of het herdenken op 4 mei. En dat kweekt ook een soort van saamhorigheid. En het idee is eigenlijk ook dat patriotisme, dus eigenlijk dat het positieve relatie die mensen hebben tot de natiestaat, kan bijdragen aan een saamhorigheidsgevoel, cohesie in de samenleving, waarbij mensen zich door die verbondenheid zich ook meer bijvoorbeeld aan de regels houden van een samenleving. En dat is eigenlijk ook natuurlijk het idee geweest bij het ontstaan van die nieuwe landen, van hoe zorg je ervoor dat je mensen meekrijgt bij dit nieuwe samenlevingsverband. En ook vandaag de dag is dat natuurlijk nog steeds een belangrijke vraag. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich verbonden blijven voelen met de manier waarop wij ons samenleven nu organiseren. En dat is in de vorm van Nederland. Dus het idee van we hebben allerlei manieren om ons verbonden te voelen. En dat is een positieve manier. Daar voelen we ons trots op. Dat is inderdaad een vorm van patriotisme.
Dus een zekere mate van nationalisme dan in de vorm van patriot zijn. Dat kan helpen om ervoor te zorgen dat mensen denken, we moeten met z'n allen belasting betalen. Want dat hebben we met z'n allen hier nodig voor onze wegen en onze ziekenhuiszorg. Dat het daar dus een goed element voor is.
Ja, dat is het idee van het patriotisme. Dus een positieve relatie met de natiestaat. En een verbondenheid dat je daarmee ook meer wil inzetten voor het collectief.
En wanneer wordt het dan chauvinisme?
Ja, ook denk dat daar Joep al wel mooi naar verwezen heeft. Dat het op een gegeven moment het idee van wij zijn beter, wij zijn superieur aan anderen. Wij sluiten anderen buiten. En dan gaat het erover dat je land dus beter gaat vinden dan anderen. En daar zijn allerlei wel voorbeelden van. Dat superioriteitsdenken naar voren is gekomen in de geschiedenis. En eigenlijk het afzetten van jouw land tegenover anderen. En het alles wat er in jouw land gebeurt. En met name dus op het terrein van de etnos, de cultuur. Het superieur achten aan andere landen. Waarbij je eigenlijk een soort conflict situatie ook krijgt met andere landen. En hetgene wat er gebeurt in je land ook wil gaan beschermen tegenover wat er in andere landen gebeurt. Wat een bedreiging zou kunnen gaan vormen.
Oh ja. En Margriet, op die hele schaal van patriotisme, chauvinisme, waar zitten we nu eigenlijk?
Nou, de laatste jaren,
als samenleving?
Ja, de laatste jaren hoor je steeds vaker een voor mij term die voor mij nog nieuw was een paar jaar geleden. En dat is nativisme. Dat is eigenlijk de derde trap na patriotisme en chauvinisme. Daarvoor sprak ik voor mijn verhaal ook met Jan-Willem Duivendak en Jozef Kesic van de UvA, Universiteit van Amsterdam. Zij hebben daar een boek over geschreven, The Return of the Native. En nativisme is eigenlijk de derde trap. Dus wat Marcel uitlegde, bij chauvinisme ga je jezelf je eigen land superieur vinden aan andere landen. Mm-hmm. Bij nativisme slaat het dat gevoel als het ware naar binnen. Dan worden er binnen je eigen landsgrenzen interne vijanden gezien.
Ja.
Die minderwaardig zouden zijn. En de demos en de etnos die Joep al uitlegde, waar langs naties zijn gevormd. Namelijk samen deel uitmaken van dezelfde wetten delen, dezelfde belasting betalen of een deel van je cultuur delen. Daar worden bepaalde mensen van buiten gesloten. Dus wat je krijgt is een toename van het, als het ware, bestempelen van mensen als vreemde elementen.
Die is geen echte Nederlander.
Exact.
Of kan nooit een echte Nederlander worden.
Exact.
Dat sentiment. Ja.
En wat Duivendak en Kees iets goed beschrijven is vrij uitgebreid beschrijven, is hoe veel populistische, radicaal-rechtse populistische politici en zeker ook Geert Wilders de belichaming zijn van dit nativistische denken. Mm-hmm. Wilders zet natuurlijk moslims, zwarte Nederlanders die tegen Zwarte Piet ageren, migranten, iedereen als het ware buiten de samenleving. En je ziet dan ook een behoefte ontstaan aan een homogene samenleving, waar iedereen eigenlijk gelijk is. Nee. Vanuit het idee dat we allemaal van diezelfde Efteling 19e eeuw af zouden stammen, heel kort door de bocht samengevat.
Ja.
Dat is dus een illusie, maar als je die creëert, dan zullen er altijd vreemde elementen zijn om naar te wijzen en ook om buiten je samenleving te plaatsen. Ja. En dat is de gevaarlijke fase. Mm-hmm. En daar zitten we nu in.
Ja. En Marcel, de cliffhanger van het begin even. Want jij zei dus van ja, er zijn al jaren of decennia lang zijn er gewoon hordes mensen die denken van nou, ik voel wel wat voor nationalistische standpunten. Alleen ja, in Nederland dat er massaal op gestemd wordt is vrij nieuw. Maar hoe kan het dan dat er decennia lang niet zo massaal op gestemd werd?
Ja, we zien al heel lang dat het nativisme sterk voorkomt onder de bevolking. En met name het idee van de homogene natiestaat bedreigd wordt door externe factoren, waar ik ook mee begon. Hè. Dus de Europese eenwording zou een bedreiging zijn, of de komst van meer migranten zou een bedreiging zijn. En het interessante daarin is dat zij ook niet per se patriotisch of chauvinistisch hoeven te zijn. Want het idee is daar vaak dat zij nu niet meer trots zijn op Nederland, of nu niet Nederland meer beter vinden of superieur vinden aan andere landen, maar wel het gecreëerde verleden van Nederland beter vinden dan het andere landen zijn. Of dat zij trots zijn op een gemaakt of geconstrueerd ideaal verleden van Nederland. Dus een nostalgisch perspectief van wat Nederland ooit was. En dat inmiddels al verkwanseld is door de politici en bedreigd wordt door door externe invloeden als Europese integratie en verdergaande migratie. Dat sentiment, dat idee, dat leeft al heel lang onder de kiezers. Maar inderdaad werd voor lange tijd niet gemobiliseerd door partijen. En dat heeft eigenlijk met allerlei factoren te maken. Een van de hele interessante factoren waar Joep ook al naar verwees, is de belang van andere sociale structuren in de samenleving en de inbedding daarvan. Dus waarin we tot ver in de 20e eeuw nog een grotere invloed zagen van de inbedding in religie of in sociale klassen, zien we dat eigenlijk steeds minder sterk geworden. En dat vormde eigenlijk een soort bescherming van dat de natiestaat het belangrijkste werd voor mensen waarop ze dan wel zijn gaan kiezen voor die nationalistische ideologie.
Voor mensen die iets minder in thuis zijn. Je bedoelt denk ik ook dat de mensen in hun zuil vroeger tijdens de verzuiling was belangrijker dan de natie.
Dat is inderdaad wat ik bedoel. Het is zo dat mensen in zuilen en in klassen veel meer leefden en daar veel meer belang aan toekenden. Maar het fascinerend is nu dat wat we zagen in onderzoek in de jaren 80 en 90 al, is dat mensen die tot die zuil behoorden of tot die sociale klasse misschien niet minder nationalistisch waren, maar vanwege die inbedding in die zuil of in die sociale klasse toch kozen voor een christelijke partij of voor een sociaal-democratische partij. Dus mensen zijn niet zozeer veranderd in die houdingen of in die ideeën over wat nou een bedreiging zou vormen. Maar omdat zij nu niet meer die christelijke richtlijn hebben of die sociale klassenrichtlijn, komt eerder naar voren dat ze stemmen in lijn met die ideeën over de natie en daarom eerder kiezen voor een partij die zo'n nationalistische agenda voert.
Ja, dat klinkt wel logisch inderdaad. En wat ik me ook wel eens afvraag van, is de oorlog niet gewoon te lang tussen aanhalingstekens geleden? Dat er gewoon mensen niet meer zo super bewust zijn van het gevaar van nationalisme, omdat dat gewoon hun verre opa's en oma's waren die dat wel direct hebben meegemaakt, welke kant het op kan gaan?
Ja, ook daar zien we wel onderzoek naar. En dat is ook interessant om te zien in hoeverre er een norm bestaat waarin die aangeeft of die geldt waarvoor mensen niet stemmen op deze partijen, omdat er altijd een link werd gelegd met de jaren 30 en het opkomst van het nazisme. En we zien ook dat die norm wat aan het wegebben is en dat het taboe op die radicaal rechtse partijen minder sterk lijkt te worden. Dus ook dat speelt een rol. En daarnaast speelt ook nog een rol dat je binnen zo'n detaboeiseringsproces die partijen, die radicaal rechtse partijen, nou ook steeds beter worden in zichzelf organiseren en dus ook aan de aanbodskant, dus vanuit de politieke structuurkant, er steeds eigenlijk sterkere partijen zijn die dan die voedingsbodem kunnen aanspreken.
En dit vond ik zo interessant. Er is een Amerikaanse politicoloog, Larry Bartels, zeg je geloof ik, die net weer een nieuw boek heeft geschreven, Democracy Erodes from the Top, op basis van tientallen jaren European Social Survey. Dat is het grote onderzoek waar Marcel ook vaak gebruik van maakt, denk ik. En die komt tot exact dezelfde conclusie. Dat hele boek gaat erover dat dit nationalistische gevoel eigenlijk al decennia klaar ligt in Europa. Mm-hmm. En dat het ook echt verstandig is, ook voor media, betoog Bartels, om op te houden met te spreken over een golf die al of niet eraan komt. Dit zei Marcel ook al het allereerste gesprek dat ik met hem had. Ook van, ja jongens, het is er eigenlijk al heel lang. Je kan veel beter spreken van een reservoir dat inderdaad door politici wordt getriggerd. Zoals Bartels het zegt, het is geen kwestie van vraag, maar van aanbod. Aanbod door radicaal rechtse politici die af en toe dat gevoel bespelen waarna het weer opvlamt, zou je kunnen zeggen.
En jij had ook in je artikel in de Volkskrant hierover, had je ook al dat eigenlijk reclamemakers het al iets eerder aanvoelden. Met dat die in producten zelfs er al op inspeelden dat dit sentiment breed leeft.
Ja, het viel mij heel erg op, want ik heb zelf een tijd in buitenland gewoond. En toen terugkwam in Nederland was rond 2011... Toen dacht ik, mijn god, wat is dit opeens? Waar komen opeens al die Nederlandse vlaggetjes vandaan? Ik zag zelfs snelbinders die in rood, wit, blauw waren. Ja. En waar ik ook erg om moest lachen, dat was, herinner ik me nog heel goed. Je had vroeger altijd die reclame voor Pickwick thee. En daar was dan een Brit die dat verkocht met de zin Prove what she can zeggen. Met zo'n Britse accent. Ja. En dat was opeens veranderd door een soort gillende Nederlandse mevrouw die zei, waarom hebben we geen Dutch blend? En toen moest er opeens een Dutch blend op de markt komen. En zo zag je dat eigenlijk in alle, op allerlei manieren zag je Nederland José. En bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld is natuurlijk de musical Soldaat van Oranje, die inmiddels al bijna 15 jaar of zo loopt en al ruim 3 miljoen bezoekers heeft getrokken.
3 miljoen?
Ja, dus ja,
laatste fragmentje, die laten we ook nog even horen. Voor de niet 3 miljoen mensen die je niet kennen.
Soldaat van Oranje, de musical.
Hasselhoff, koningin Wilhelmina is naar Engeland.
Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid.
Ja, dit is weer, Joep, volgens mij, jij zou dit onder banaal nationalisme scharen, denk ik, toch? Of niet?
Ja, het laat wel zien dat banaal nationalisme eigenlijk een heel krachtige politieke beweging is. Het is niet zoiets dat maar oppervlakkig en vrijblijvend is. 3,5 miljoen mensen. Mensen kijken, vragen zich af, waar moet het met 4 en 5 mei naartoe? Maar ondertussen koopt iedereen kaartjes om naar die bunker daar in de buurt van Katwijk te gaan. En dat is een soort nostalgie, waar Marcel het ook al over had. Het verhaal is helemaal ontleend aan het allervroegste beeld van de oorlog, van K. Norell, Engelandvaarders. Wilhelmina in ballingschap. Dat is helemaal een 50er jaren beeld van bezetting, verzet en victorie. Waar in de jaren 60 en 70 heel veel aan gesleuteld is door Lou de Jong en door mensen die hebben gekeken naar andere aspecten van collaboratie en jodenvervolging. Nee, we gaan terug naar een 50er jaren verhaal. En ik zou dat banaal nationalisme, dat hangt ook zo rechtstreeks samen met het simplisme van de rood-wit-blauwe vlaggetjes. De snelbinders, de prikkertjes op de rolmopsen, de Dutch blend. Dat zijn dezelfde mensen die dat fabriceren als de mensen die de shirtjes en de schmink maken voor de voetbalwedstrijden waar iedereen zich oranje kleurt. Dus daar loopt een rechtstreeks lijntje. En in de marketing heet zoiets een reason to believe. Dus als je een Zwitsers vlaggetje zet op een stuk chocola of op een Poolse loge of op een zakmes zet, dan is het een goed product. Een Nederlands vlaggetje, daar krijg je meteen dat eigenlijk Pavloviaanse, die reflex van het warme gevoel, oh ja, dat is van ons bij.
Hey, maar Joep, nu jij zo zegt over dat teruggrijpen naar de jaren 50, hè, Soldaat van Oranje, denk ik, beleven we eigenlijk niet nu weer een soort 19e eeuw in die verheerlijking van het verleden?
Ja, dat absoluut. Wat de 19e eeuw had met de Gouden Eeuw, hè, die achteruitkijkspiegel van toen, dat is voor ons nu een beetje het Nederland van de wederopbouw, van toen was geluk nog heel gewoon, toen we nog de herinnering hadden aan de oorlog en de gedeelde ervaring van wij waren goed en de Duitsers waren slecht en nu zijn de Russen slecht. Dus een eenvoudige zwart-wit wereld zonder immigranten. Zelfs de Molukkers waren er nog niet. Hier en daar een paar Indo's in de Haagse buitenwijken, maar dan had je het gehad. Dus het was een heel begrijpelijk Nederland. En dat is het Nederland waarin onze ouders ons hebben verwekt, of onze grootouders bij de voet. En die nostalgie, die is levensgroot aanwezig, daar heeft Marcel het al over gehad.
Slotvraag voor jullie alle drie. Begin ik even met Marcel. Heb je nog iets van een advies? Hoe moeten we nou omgaan met nationalisme anno 2024?
Nou ja, ik denk dat niet elke vorm van vertoon van vaderlandsliefde dus negatief is. Er zitten denk ik ook hele duidelijke voorbeelden van wel inclusieve momenten van samenkomen die te maken hebben met de natiestaat. Zoals inderdaad het herdenken op 4 mei en het vieren op 5 mei. Of zelfs ook rondom het Koningshuis of rondom voetbalwedstrijden. Dus er zijn ook wel aspecten aan het nationalisme die maken dat mensen een saamhorigheidsgevoel hebben. En het zich verbonden weten te voelen aan het collectieve. En zolang we het samenleven organiseren in landen en natiestaten, is dat denk ik wel een belangrijk aspect om ook inclusief patriotisme te kunnen blijven organiseren.
Joep, jij sluit je daarbij aan?
Ja, grotendeels. Ik heb er misschien een kleine kanttekening bij. Ik denk dat patriotisme, om het maar even zo te noemen, heel nuttig is om solidariteit in de samenleving te kweken. Met name solidariteit tussen rijk en arm. Mm-hmm. Of mensen die allemaal geconfronteerd worden met een klimaatcrisis of een stijgende zeespiegel. Van de andere kant, het is een emotie, vaderlandsliefde. Het is een onderbuikgevoel. En je moet je afvragen, waarom en door wie wordt het gebruikt? Dus mijn waarschuwing is, deze emoties, dit warme wijgevoel, dat wordt meestal gekaapt door politici die behoefte hebben aan charisma. En mijn waarschuwing is, hoe meer nationale vlaggen je op de achtergrond ziet bij een politieke spreker, des te meer moet je die spreker wantrouwen.
Margriet, jij?
Ja, ik vond dat jullie het zelf heel goed aan mij uitlegden door te zeggen, allebei onafhankelijk van elkaar, let op of het nationalisme naar achter kijkt of vooruit. Dus worden mensen al snel weggeduwd omdat ze niet bij een beeld van dat uit het verleden komt zouden passen? Of kijk je naar voren en zeg je, iedereen kan meedoen, dit zijn de dingen die we belangrijk vinden.
Precies. Mooie laatste woorden. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, nationalisme-experts Joep Leersen en Marcel Lubbers. En mijn collega Margriet Oostveen, redacteur sociale wetenschappen. Mijn naam is Tony Mudde. Volgende week, maandag, zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. En dat is namelijk hoe het toch kan dat kinderen steeds vroeger in de puberteit komen. En is dat erg of niet? We gaan het allemaal ontdekken. Tot dan.
Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.